Bah, gaan zitten. Mevrouw Schumacher, kinderen, kleinkinderen, familie en ook zij die thuis met ons verbonden bent via de techniek. Allen hartelijk welkom hier in het kerkje van Hekendorp, waar we zijn samengekomen in een rouwdienst die vooraf zal gaan aan de begrafenis van Klaas Schumacher. Klaas Schumacher is geboren in Hekendorp. Hij is hier gedoopt in dit kerkje, heeft hier belijdenis gedaan, is hier getrouwd, kinderen zijn gedoopt. En het was de wens van onze broeder om vanuit dit kerkgebouw te mogen worden begraven op de begraafplaats van Hekendorp. En zoals gezegd, we zijn hier in de rouwdienst samen. We willen hem herdenken met persoonlijke woorden, maar ook met het woord van de Heere onze God. Ik geef het woord aan Willem. En als hij is uitgesproken, zal zonder verdere aankondiging dominee Liefting met ons de dienst aanvangen.
In een van de lange nachten in de afgelopen maand heeft pa veel verteld over zijn roots. Zijn geheugen was nog wonderbaarlijk goed. Op een nacht heb ik het schilderijtje wat thuis hangt voor hem van de muur afgehaald. Dit is het aanzicht van Hekendorp, geschilderd door zijn broer Stans. Er kwamen bij pa vele herinneringen los. Hier in Hekendorp bleken pa's herinneringen diep geworteld. Daarom is het bijzonder jullie namens de familie jullie hier te verwelkomen in dit kerkje. Het was zijn wens, wat meneer de Kat al zei, om de uitvaartdienst hier te houden, in het kerkje waar hij in 1928 als babytje is gedoopt. Het doopkaartje hebben wij nog teruggevonden in een geordende mappe die hij bewaarde. In de envelop met het opschrift Oude Koek. Hier in Hekendorp, 100 meter verderop op nummer 50, stond ook zijn ouderlijk huis. Typisch pa. Niet te ver van huis ging pa en ma in 1954 drie huisjes verderop wonen, op nummer 56, waar mijn broers Stans en Rien zijn geboren. Ook de huwelijksinzegening van pa en ma vond die plaats op 22 april 1954. Het is onnodig te zeggen dat we onze pa, opa en oude opa heel erg gemissen. Iedereen was zo gek op hem. We kunnen hier oneindig veel dingen opnoemen. Zoals de 40 boterhammen die hij elke avond smeerde voor zijn jongens in de tijd dat ze nog thuis woonden. De 400 brieven die hij schreef aan ma vanuit Indonesië. Het klussen, het behangen. En wie vergeet niet de oliebollen, bakpartijtjes, de pannenkoeken en opa's appeltaart. We mogen ook niet onbenoemd laten dat hij altijd hield van een grapje en een knipoog. Of een relativerende opmerking wat hem zo tekende. Tot op het laatst had hij zulke droge grapjes. Toen hij bijna niet meer kon eten en slikken, vroeg hij op een nacht om een punt pepermuntje. Je kent het wel, zijn grote dikke met de afbeelding van de koningin. Ik gaf hem toch maar. Intens genietend van zijn pepermuntje zei hij een kwartier later: je moet de groeten hebben van Wilhelmina. Maar meer nog dan zulke grapjes en zijn zorgzaamheid zal iedereen iets anders bijblijven. Op vele manieren heb ik van verschillende mensen hetzelfde teruggehoord. Pa bezat het vermogen om iedereen die voor hem stond het gevoel te geven dat ze speciaal waren. Hij verbond zich met jou in een oprechte geïnteresseerdheid die jou altijd het gevoel gaf dat je ertoe deed. Misschien was ook deze kwaliteit de reden dat de hele afdeling Klaas kwam uitzwaaien toen hij 3 weken geleden het ziekenhuis mocht verlaten. Want in het ziekenhuis noemde hem iedereen Klaas, dat wilde hij beslist. Lieve kleinkinderen en achterkleinkinderen, hij was zo trots op jullie allemaal. In het ziekenhuis vertelde hij 's nachts dat hij het oefenen geweest was, om zich toch de alle namen maar te blijven herinneren. De tekeningen en schilderijen die jullie allemaal hebben gemaakt, hingen aan zijn bed en aan de muur waar hij volop van genoot. Toen pa de 27e december op de brancard werd gelegd om voor het onderzoek mee te gaan naar het ziekenhuis, vroeg hij een beetje verward: waar is Willy? Waar is Willy? Uit bezorgdheid, omdat hij toch al wist dat dit het begin was van het definitieve einde. Toen Sjaan hem geruststelde, gaf hem toch al wat rust. Pa was niet bang om te sterven. Hij wilde naar zijn God. Maar de verbondenheid, de kernkwaliteit van pa, hield hem nog even hier bij ma en al zijn naasten, om wie hij zich zo bekommerde. De vele gesprekken en ook 's morgens de gebeden die we hebben gehad, eindigden altijd met dezelfde woorden. Zorg goed voor elkaar. Ma, oma, we zullen goed voor je gaan zorgen. De laatste weken zijn heel erg zwaar geweest voor jou. Je zag pa het zwaar hebben. En elke morgen was je weer in spanning als je beneden kwam hoe de nacht geweest zou zijn. Woensdagmorgen, 1 dag voor het overlijden, wreef pa nog met zijn hand over je wang en zei: we houden van elkaar. Voor altijd.
Ik geef u gelegenheid tot stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat de werken van zijn handen. Amen. Mevrouw Schumacher, Stans en Sjaan, Rien en Hanni, Paul en Jessica, Willem en Annalena, klein- en achterkleinkinderen, verdere familie, luisteraars, diep bedroefd, maar dankbaar voor wat hij heeft betekend, zijn we hier bijeen in de rouwdienst ter nagedachtenis van broeder Klaas Schumacher. Geboren 11 juni 1928, overleden 28 januari 2022. Vertroostend zijn de woorden op de rouwkaart dat door de Heere is thuisgehaald. En dan staat er mijn lieve man, onze vader, opa en overgrootvader. Graag wil ik u, jullie allemaal, condoleren met dit verlies. De tekst op de rouwkaart luidt: Heren, tot wie zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwigen levens. De Heer Jezus heeft woorden van zaligheid. En daar willen we vanmorgen bij stilstaan. Maar we gaan eerst met elkaar zingen uit Psalm 42, vers 1 en vers 5... waar het verlangen bezongen wordt om bij de Heere te komen en daar te zijn. En ja, dat is voor hem die niet meer is werkelijkheid geworden. 42, 1 en 5. Thank you. Familie, laten we bidden. Getrouwe God en barmhartige Vader, wij naderen voor uw aangezicht. Heere, tot wie zouden we anders heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Ja, Heere, u bent zelf het leven, de weg, de waarheid, het leven. Het eeuwige leven is uit u. En daar danken we u voor. U, Heere Jezus Christus, die dat verworven hebt, die de dood bent ingegaan, opdat wij eeuwig leven zouden kunnen hebben. Heer, hoe bijzonder. Uw naam zij hartelijk geloofd, gedankt en geprezen. En wij danken u heel in het bijzonder voor uw genade die u hebt grootgemaakt aan broeder Schumacher. Hij is niet meer, maar hij is wel. Hij is bij u. Bij u de ik zal zijn die ik zijn zal. Die u altijd was en die u altijd zult zijn. Hierboven, in uw eeuwige heerlijkheid. Waar alles juicht en zingt van u. Waar het goed is, waar het vrede is. Waar het volmaakt is. Waar al de geheiligden die al boven zijn. U groot maken, u zien van aangezicht tot aangezicht. U kennen zoals u gekend kunt worden. Heer, hoe bijzonder. Hij mocht ernaar verlangen. De dichter zong ernaar, wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Heer, u was het die uitkomst gaf. Ach, Heere, we weten ook dat die laatste weken ook dubbel waren, ook moeilijk. Maar toch ook vanuit het verlangen. En Heere, u hebt ook juist in die laatste weken veel gegeven. Ook dat hij zo vrijmoedig over u mocht spreken. En die woorden bevrijd en verlost die uit zijn mond kwamen. Om dat ook door te geven. Omdat daar ten diepste alles in ligt. Heere, wij danken u daarvoor. En wij danken u dat u hem ook zo vele jaren hebt gegeven. Om zo samen met zijn vrouw een huwelijksleven te mogen hebben, zo vele jaren. Begonnen hier in dit kerkje. Heer, waar die ook het sacrament van de heilige doop mocht ontvangen. Waar hij uw naam mocht belijden. Waar hij getrouwd is. Waar hij gewoond heeft. En waar nu vanmorgen deze rouwdienst plaatsvindt. Heren, wij bidden voor heel de familie. Ach, Heer, in het bijzonder voor mevrouw Schumacher. Wij danken u dat ze elkaar zo lang mochten hebben. Wat een zegen om samen oud te worden. Wat een zegen om samen u te dienen en uitzicht te hebben op het eeuwige leven. Heren, wat een zegen dat ze de kinderen mochten opvoeden vanuit uw woord. En dat er iedere dag gebeden mocht worden voor elkaar, voor kinderen, klein, achterkleinkinderen, voor de verdere familie, ook voor Ria in de Hanepraai. Heere, het gebed van de rechtvaardige is toch tot veel in staat, heeft toch geweldige kracht. Heere, werk ermee door. En dan bidden we voor heel het nageslacht. Wees nabij en ieder persoonlijk. Heer, hoe moeilijk is het om zo'n geliefd iemand los te laten en niet meer te hebben, uit te moeten dragen. O God, wij bidden om uw vertroosting. Maar wij danken u tegelijkertijd voor wie hij mocht zijn. Zo beminnelijk. En al die aandacht en die liefde die hij voor iedereen had. En ook steeds weer ze opdragen aan uw troon. Ach, Heere. Uw naam zij daar hartelijk voor gedankt. En heren, wij bidden u, wilt u vanmorgen met uw geest in alle rijkdom onder ons zijn. En geef dat uw woord zo gebracht mag worden dat het vertroostend is, bemoedigend. En als het nodig is ook vermanend. Heren, dat het woorden mogen zijn die begrepen worden, verstaan worden. En heren die hun kracht mogen doen in ons aller leven. Die wonderlijke vernieuwende kracht, die vertroostende kracht, die bemoedigende kracht. Heren, om opgebeurd te worden ook, maar heren waar we u niet kennen, maak het nieuw. Heren, kom dan ons leven binnen. Want waar zouden we anders heen gaan dan tot u? U hebt de woorden van het eeuwige leven. Daar danken we u voor. Maak alles goed, ook voor degenen die met ons verbonden zijn. Schenk uw zegen bij uw woord. Wij bidden dat alles om Christus Jezus wil alleen uit genade. Amen. Familie, ik lees met u uit Johannes 6, vers 60 tot en met 69. En daar komen ook de woorden voor van de tekst die boven de kaart stond. Velen dan van zijn discipelen dit horende zeiden: deze reden is hard. Wie kan dezelfde horen? Jezus, nu wetende bij zichzelf dat zijn discipelen daarover mopperden, zei tot hen: ergert u dit? Wat zou het dan zijn, zo gij de Zoon des mensen zag opvaren waar hij tevoren was? Dus in de hemel. De geest is het die levend maakt. Het vlees is nuttig, is niet nuttig. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen van u die niet geloven. Want Jezus wist vanaf het begin wie zij waren die niet geloofden. Van wie hij was, die hem verraden zou. En hij zei: daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij dat het hem gegeven is door mijn Vader. Van toen af gingen velen van zijn discipelen terug en wandelden niet meer met hem. Jezus dan zei tot de twaalf discipelen: wilt gij lieden ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. En wij hebben geloofd en bekend dat gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Ja, bij die woorden uit vers 68 willen we stilstaan. Simon Petrus dan antwoordde hem: Heere, tot wie zullen we heen gaan? Gij hebt de woorden des eeuwige levens. Een rijke tekst, hele rijke tekst. Maar we gaan eerst al met elkaar zingen. Psalm 43, het vierde vers over het opgaan tot Gods altaar, tot God. En dan zegt de dichter ook zo mooi: mijn God. Daar ligt toch ook alles in. De troost van ja, het leven eigendom te zijn van de Heer Jezus Christus, die met zijn kostbaar bloed ons gereinigd heeft van onze zonden. 43 vers 4. Mevrouw Schumacher, kinderen, klein, achterkleinkinderen, verdere familie, luisteraars. Het gedeelte uit Johannes 6, waar het vanmorgen over gaat, is eigenlijk een uiterst actueel gedeelte. Het gaat onder andere over kerkverlating. Aan het begin van het hoofdstuk is er een grote groep mensen die Jezus volgt. Er wordt in vers 10 maar liefst gesproken over 5000 volgelingen. En dan zijn daar niet eens de vrouwen en de kinderen bij en de 12 discipelen. Dus met elkaar gaan we er toch wel van uit dat het het dubbele was. 10.000 volgelingen. Je zult maar rabbi zijn, leraar. En 10.000 mensen die achter je aanhobbelen, die je volgen, die je willen horen, die op de een of andere manier verbonden met je zijn. En die je ook nodig hebben. Prachtig. Om voor zoveel mensen wat te kunnen betekenen. Dat is aan het begin van het hoofdstuk. En hoe eindigt het hoofdstuk dan? Van toen af gingen veel van zijn discipelen terug. En hoeveel blijven er over? 12. En dan denk je, hoe kan het? 12 van de 10.000. En van die 12 zal ook nog een keer iemand afvallen, Judas. 12, 11 van 10.000, dat is nog geen 0,5%. Over kerkverlating gesproken, de Heer Jezus heeft het al volop meegemaakt. Ik zat hierover door te denken en ik zat te denken, stel dat dat in Haastrecht zou gebeuren. Dat ik dat daar, nadat ik daar een jaar heb mogen werken, 1% of nog geen 0,5% van de mensen zou overblijven. Daar moet ik echt niet aan denken. Ik zou het vreselijk vinden. En ik zou aan mezelf gaan twijfelen. Ik zou er depressief van worden. En de Heer Jezus, wat moet dat voor hem geweest zijn? En hij wist ook, aan het eind van mijn leven zal ik door iedereen verlaten worden. Ook door die laatste discipelen. En zelfs door mijn Vader in de hemel. Is gewoon niet voor te stellen. Die diepe weg die hij heeft willen, moeten gaan. En dan juist in de meest moeilijke momenten niemand meer te hebben. Ik moest denken aan die laatste dagen, die laatste weken met uw man. Wat was er veel zorg voor hem. Aandacht voor hem. Met alle liefde van u, mevrouw Schumacher, van kinderen, klein, achterkleinkinderen, zo. De familie om u heen. Die laatste dagen, vooral toen die thuis was en toen zijn lichaam meer en meer werd afgebroken. Stel dat hij toen niemand gehad had. Wat zou dat aangrijpend geweest zijn? Het is dan ook geen wonder dat de Heer Jezus iedere keer zijn volgelingen vraagt of ze hem wel echt willen volgen. Ik denk daarbij ook aan dat aangrijpende gedeelte uit Lucas 9. Daar gaat het speciaal over het volgen van Jezus. Dan bevraagt hij ze ook om hem te willen volgen. En dan willen mensen dat eigenlijk ook wel weer. Maar ze hebben ook toch wel weer hun excuses. Want als Jezus zegt, weet wel waar je aan begint. Hè? Vossen hebben een hol en vogels hebben een nest. Maar ik, de zoon des mensen, zegt hij dan, ik heb eigenlijk niks om mijn hoofd neer te leggen. Dus als je mij gaat volgen, weet wel waar je aan begint. Nou, de eerste laat het er al bij zitten. En de tweede zegt, ik moet eigenlijk eerst mijn vader begraven. En dat betekent, ik moet eerst mijn vader aan het eind brengen. En dat kan nog wel jaren duren voordat hij overlijdt. En als hij dan eindelijk begraven is, dan wil ik het wel uitstellen. En een derde, die moet eerst afscheid nemen van zijn gezin. Dat betekent dat het volgen van de Heer Jezus niet vanzelfsprekend is. Ook niet in onze tijd, zelfs niet als we christelijk zijn opgevoed. Wat was uw man, jullie vader, daarin een geweldig voorbeeld wat de christelijke opvoeding betrof? Samen met u, mevrouw Schumacher, mochten jullie aan het nageslacht de Heer Jezus voorhouden. En wat heeft hij, en heeft hij ook over gesproken? Wat heeft hij jullie, kinderen, klein, achterkleinkinderen, veel opgedragen in het gebed? Steeds weer bidden. En ik noemde het al even in het gebed. Het gebed van de rechtvaardige staat er in de Bijbel. Ja, dan staat er vermag veel. Dat betekent, heeft een machtige geestelijke kracht. Hè? Dat is toch tot heel veel in staat. En ik denk ook aan het laatste bezoek dat ik aan hem bracht. Toen hij zo heel duidelijk verwoordde, toen hij aangaf, die kernwoorden, bevrijd, verlost. Hè? Eerst bad hij, riep hij eigenlijk naar boven of hij vergeving van alles wat niet goed geweest was in zijn leven zou mogen ontvangen. En toen hij zo verheugd, en hij was daarbij, uitriep, bevrijd, verlost. Dat zijn zulke kostbare momenten om nooit te vergeten. En waarbij die zei ook van opschrijven, onthouden, doorgeven. Doorgeven ook aan het nageslacht de kracht van het geloof. Wat dat allemaal inhoudt. We leven in een tijd dat heel veel mensen graag het nut van iets inzien. En dan kun je natuurlijk afvragen van maar dat geloof en zo. En dat naar de kerk gaan en dat volgen van Jezus en zo. Wat is nou het nut daarvan? Nou, het gaat natuurlijk in de eerste plaats om dat God aan zijn eer komt. Laat dat helder zijn. Maar heb je er nou ook zelf wat aan? Ja, absoluut. Leven met de Heere is een rijk leven. Dat wil ik je heel graag voorhouden. Ik zou niet weten hoe ik zou verder moeten leven zonder dat. Zonder dat je weet dat je geborgen bent in Christus. Zonder dat je weet, als me vandaag wat overkomt, dan ben ik in zijn handen. En dan wacht de zaligheid, het eeuwige leven. Maar ook hier voor dit leven, dat hij ons zal leiden door zijn raad. En daarna opnemen in heerlijkheid. Dat hij, als we hem volgen, dan gaat hij voor. En dan wijst hij de weg. En dan beschijnt hij ons pad. En dan neemt hij ons bij de hand als het moeilijk is. En dan ondersteunt hij ons als we niet verder kunnen. En als we dan in een moeilijk dal komen, een dal van schaduw van de dood, Psalm 23, die prachtige psalm van David. En uw man, die kwam daarin, hè, dat dal van de schaduw van de dood. En dan staat er zo mooi in Psalm 23, ik zou geen kwaad vrezen, want u bent met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten me. En dat hebben we toch ervaren. De troost van de Heere. En ook zo vanmorgen hier nog even in de consistorie. Toen ik u sterkte toe wensen, Gods nabijheid. Die zei van het is ook niet alleen verdriet. Nee, we weten, hij heeft het nu beter. Hij is bij zijn God. En dan hoeven we niet achter te blijven zonder hoop en zonder troost. En hij wist ook, het is allemaal genade. Wij mensen verdienen het niet. Wij verdienen helemaal niks in dat opzicht. Die zaligheid die zo groot is. Maar het hoeft ook niet. Het is allemaal, volgens de Bijbel, gratis en voor niks. Zonder prijs staat er ergens, zonder geld. Hij deelt het uit genade uit. Het is alleen maar genade uit hem. Ik denk nog even aan de Heer Jezus die uiteindelijk door iedereen verlaten werd. Wat moet dat zwaar voor hem geweest zijn? Dat heeft hem ook een geweldig stuk eenzaamheid gegeven. En ook dat had al met zijn lijden te maken. Hè? We zien daarin ook heel duidelijk in deze tekst al de schaduwen van het kruis. Hij wilde verlaten worden. opdat wij niet eeuwig verlaten zouden hoeven worden. Jullie vader, opa, oude opa, werd in het uur van zijn dood niet verlaten, maar omringd door de engelen. Binnengedragen in het vaderhuis met de vele woningen, omdat Jezus in zijn plaats verlaten wilde worden. En familie, als de heiland dan iedereen is kwijtgeraakt, behalve zijn 12 discipelen, dan vraagt hij notabene aan dat kleine groepje wat hij nog over heeft, of zij hem ook niet willen verlaten. Petrus, jij die zo vaak haantje de voorste bent, hè, zou je ook niet graag terug willen gaan naar je vrouw? En Johannes en Jacobus, zou je niet liever teruggaan naar je vader Zebedeus om samen met hem te gaan vissen in die vissersboot? En Filippus, zou je niet liever teruggaan naar Bethsaida, waar je huis hebt? Nathanael, zou jij niet liever teruggaan naar die vijgenboom waar je zo heerlijk onder zat, hè, toen je geroepen werd? En Matthäus, zou jij niet liever teruggaan naar je tolhuis waar je zoveel geld kon verdienen? Gemeente eigenlijk, of familie eigenlijk niet te snappen, dat Jezus aan dat kleine groepje trouwelingen vraagt of ze ook niet weg willen gaan. Als je zo weinig mensen overhoudt, dan ben je daar toch heel erg zuinig op. Wij proberen, ik bemerk dat bij mezelf ook, in de kerk zoveel mogelijk mensen vast te houden. En er ook mensen bij te krijgen, evangelisatie, acties. En je gaat gesprekken aan met mensen en je probeert te getuigen van wie je dient, hè, om mensen ook, ja, te confronteren met het geloof. En Jezus, het lijkt of hij ze zomaar laat gaan. En toch is dat ook nog weer niet waar. Hij laat de mensen niet zomaar gaan. Het is hier de toon die de muziek maakt. Jezus bedoelt niet, kijk maar, het maakt me allemaal niet uit of je mij volgt of niet. Wel, nee, helemaal niet. Het is de manier waarop hij het vraagt. Het is eigenlijk net als een man en een vrouw die in de buurt wonen waar het een na het andere stel gaat scheiden. En dat die man dan op zekere dag tegen zijn vrouw zegt, als er weer een geval openbaar wordt, dat hij dan zegt, zou jij ook niet weg willen gaan? Natuurlijk niet met de bedoeling van, ga jij dan ook maar weg, maar met de bedoeling om te horen, nee, natuurlijk ga ik nooit weg, ik blijf altijd bij jou, ik blijf jou trouw. Dat wil die man dan horen. Nou, dat wil Jezus ook horen als hij deze vraag stelt. Willen jullie ook niet weggaan? Nee, dat ze zeggen, nee, natuurlijk niet, meester. Wij blijven u door dik en dun trouw. Toch moet het ergens ook, lijkt me, wel een beetje chockerend voor ze geweest zijn. Want ze hebben toch voor hem alles overgegeven. Ze hebben alles achtergelaten omwille van hem. Ze stonden naast hem. Ze zijn hem gevolgd. En daar twijfelt hij toch niet aan. Maar Jezus is radicaal. Hij vraagt door en hij wil geen meelopers. Hij wil volgelingen die er ook echt voor gaan, die het echt menen, die het echt om hem te doen zijn. Hij vraagt van ons hart. Hij vraagt van ons hart, onze liefde, onze trouw, onze toewijding, ons hele leven. Ook als er een kostenplaatje aanhangt. Want, dat is wel zo, volgen van Jezus heeft ook te maken met zelfverloochening. Met zoiets als, neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Een familie, als Jezus aan zijn 12 discipelen vraagt of ze ook niet willen weggaan, is er maar één die antwoordt. Ja, en dan kun je natuurlijk al raden wie dat is. Dat is Petrus, die eigenlijk altijd wel als eerste zo'n beetje antwoordde. Hij antwoordt namens hen allen en zijn antwoord is heel verrassend. Naar wie moeten we anders heen gaan? Er is toch geen andere weg. U bent toch de weg, de waarheid en het leven. U bent toch de zaligmaker, de beloofde, de Messias die komen zou. Het is het antwoord van Petrus. Maar dat antwoord van Petrus is eigenlijk ook een vraag. Een wedervraag lijkt het haast wel. En dan denk je, waarom antwoordt Petrus met een vraag? Nou, eigenlijk is het ook niet zozeer een vraag, want het antwoord ligt erin opbesloten. Ergens ligt er ook een stukje hulpeloosheid in van, Heer Jezus, ja, dan, wat moeten we dan? Als we u zouden verlaten, waar moeten we dan heen? Dan is het toch niks anders. Er klinkt een stuk beslistheid in door. Een stuk, ja, je zou kunnen zeggen, een stuk menens. Het is maar voor één uitleg vatbaar. We kunnen nergens anders heen. Nergens. Familie, er is ook geen alternatief. Er is geen andere naam onder de hemel gegeven waardoor wij kunnen zalig worden. En familie, wees nou eens eerlijk. Als je geen uitzicht hebt op het eeuwige leven, dan mis je ten diepste toch alles. Ook vooral, ja, als ik dan denk aan die laatste leven, als het er echt op aankomt en je ligt voor de eeuwigheid. En je hebt God niet gediend. Wat dan? Dan heb je toch niet dat perspectief op het eeuwige leven. En ja, worden we nou echt gelukkig van alles wat dit leven biedt, wat deze wereld biedt? De wereld prijst ons van alles aan om ons hart er maar mee te vullen. We krijgen er nooit genoeg van en we willen, ja, vaak nog meer en meer. Maar wat heeft Jezus te bieden? Woorden van eeuwig leven. Je zou kunnen zeggen het eeuwige leven zelf. En dat is hij zelf. En dat deelt hij uit opdat ook wij daarin zouden delen. En vanmorgen is hij ook, en dat mogen we geloven, vanmorgen is hij in deze dienst. We zijn begonnen in zijn naam. Is hij ook aanwezig en roept hij ook tot u en jou, kom tot mij. Als je nog nooit eerder bij mij kwam. En geef je nou over aan mij. En ik wil je heiland zijn. Je zaligmaker. Ik wil je laten delen. Hier al in een goed leven. En eenmaal in het eeuwige leven. Familie waar we zijn eigendom zijn in leven en sterven. Dan hebben we ten diepste alles. Dat is de diepste troost in leven en sterven. En misschien snap je er helemaal niks van. Dat je denkt van, ja, maar onze troost, kan dat nou in iemand liggen die je niet eens kunt zien? En hoe kan je hart nou gaan kloppen voor iemand die, die zijn leven gaf voor zondaren? En toch, dat is het houvast voor Gods kinderen. En dat was ook het houvast van uw man, jullie vader, opa en oude opa, zoals die zo mooi genoemd werd. En aangrijpend was het hoe vaak hij vooral in het laatste, die laatste bezoeken die we hadden, ook iedere keer weer zei dat God goed was. Het hebben we ook nog Psalm 136 gelezen. Ook dat moest ik doorgeven. God is goed. Dat was zijn ervaring. En een leven met God is een goed leven. En misschien denk je, nou, het lijkt me saai. Lijkt me somber, lijkt me stijfjes of wat dan ook. Maar daar ligt nou de steun. De troost, het uitzicht, de veiligheid, de rust en de vrede. En soms laat de Heer in dit leven al iets van die zaligheid proeven. Iets van die hemelse zaligheid die wacht. En soms laat hij, ja, ook iets van zichzelf horen ter bemoediging. En wat kan ons hart dan branden van liefde voor hem? En dan te bedenken waarin het eindigt. We mogen geloven dat uw man, jullie opa, vader, oude opa, nu God mag zien van aangezicht tot aangezicht. Hem mag groot maken. Hem mag kennen zoals hij gekend kan worden. En dat hij daar ook andere gezaligden tegenkomt. Daar, waar het allemaal goed is. allemaal vrede. En is het een kleine groep die daar heeft aangetroffen? Wel, nee. Het is een menigte die niemand kan tellen. De Heere is niet karig. En het is zijn diepste verlangen dat we allemaal tot bekering komen en delen in zijn machtige zaligheid. Amen. Wij gaan uit deze psalm 136, waar zo prachtig bezongen wordt dat de Heere goed is, zingen vers 1 en 26. Loof de Heer, want Hij is goed. We zullen de Heere danken en voorbeden doen, ook bidden om kracht om de weg te gaan naar de begraafplaats. Heere, wij komen bij U. U, het eeuwige leven, hebt U en deelt U uit. U hebt woorden van eeuwig leven. Heere, die mochten we doorgeven. En die mocht ook Hij, die we straks gaan uitdragen, doorgeven. Heere, geef dat ze mogen naklinken. En dat ze een uitwerking mogen hebben. Zo, in heel deze familie. Heere, dat zo de vreze van uw naam mag worden voortgeplant. Van geslacht op geslacht. Opdat die gouden draad van Gods vreze zo door de geslachten mag lopen. Heere, dat teken aan het voorhoofd. Zo belangrijk. Heere, wij bidden. Ga door in deze familie. Ondersteun en ieder. Geef kracht. Geef troost. Wilt u opbeuren. Ondersteunen. In diepe dalen. U ondersteunende genade geven. Heere, we danken voor wie u bent. Juist ook als het moeilijk is. Het licht in de duisternis, om de duisternis op te klaren. Heere, wij danken u dat u het beloofd hebt dat u een man wilt zijn. Die hemelse man voor de weduwen en een vader voor wezen. Heere, betoon het. Als we zo dadelijk de gang moeten maken naar de begraafplaats, hoe moeilijk, een diepe weg. Heere, vooral dat donkere gat. Ach, Heere, en toch, we mogen er overheen zien. Want we mogen geloven dat u dat donkere gat weer openbreekt op uw dag. En dat de kist, het was een moeilijk moment om die te sluiten, dat die open gaat. Het graf geopend. En dat de doden zullen opstaan. En wie in u gestorven zijn, zullen leven eeuwig op uw nieuwe schepping. Heren, wat een vooruitzicht, wat een toekomst. Met deze woorden mogen we elkaar toch vertroosten. Heren, mag dat de troost zijn die ook meegedragen mag worden. Heren, wij danken u voor uw woord, voor wie u zelf bent. Wilt u uw zegen eraan verbinden, vergeven wat niet goed was? Ga met een ieder, wees heel deze familie, wie dan ook, jong en oud, goed en genadig. Heer, alles wacht op u. Onze verwachting is in dat alles van u alleen. Hoor en zegen. Wij bidden dat om Jezus wil. Uit genade. Amen. Dan gaan we nu zijn lievelingspsalm zingen. Dat was psalm 150. Looft God, looft zijn naam alom in zijn heiligdom. Maar ja, alles wat adem heeft, looft de Heer die eeuwig leeft. Looft, verheugt de Heer der Heren. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend u troost ons neer. Drie enig God, u zij al de eer. Amen. Wij zingen nog: alle roem is uitgesloten, onverdiende zaligheid heb ik van mijn God genoten, ik roem in vrije gunst alleen.
zijn nu gekomen aan het einde van dit samenzijn. We willen onder uitleidend orgelspel onze geliefde uitleiden. En we gaan hem begraven op de algemene begraafplaats van Hekendorp, hier aan de Hekendorpse buurt. Ik wil vragen bij het uitgeleide doen of dat u voor zover mogelijk wilt gaan staan van uw zitplaats. Ik wil vragen aan de twee jongens die plaats innemen van de beide kist. En dan gaan we straks naar buiten. Dan wachten we hier in de hal van de Wingerd. En daar kunt u daarna de auto ophalen. Er is hier weinig gelegenheid om, zeg maar, om een rouwstoet te vormen. U kunt wachten hier in het dorp, ergens een plekje zoeken. Maar u kunt vast ook op eigen gelegenheid naar de begraafplaats in Hekendorp toerijden. Voor de gang naar de begraafplaats, daar wil ik u allen de nabijheid van de Heere toewensen.